Vervolgens is de schriftlezing uit het eerste Bijbelboek, Genesis, en daarvan drie gedeeltes. Genesis 17, vers 15 tot 19, Genesis 18, vers 9 tot 15 en Genesis 21, vers 1 tot 7.
Nog zeide God tot Abraham, gij zult de naam van uw huisvrouw Sarai niet Sarai noemen, maar haar naam zal zijn Sara. Want ik zal haar zegenen en u ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij tot volken worden zal. Koningen der volken zullen uit haar geworden. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte. En hij zeide in zijn hart, zal een die 100 jaren oud is, en zal Sara, die 90 jaar waren, en Abraham zeide tot God, och, dat Ismaël mocht leven voor uw aangezicht. En God zeide, voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal u een zoon baren, en gij zult zijn naam noemen Isaac, en ik zal mijn verbond met hem oprichten, tot een eeuwig verbond zijn zaden na hem. Vervolgen wij de schriftlezing met Genesis 18, vers 9 tot en met 15. Toen zeide zij tot hem, waar is Sara, uw huisvrouw? En hij zeide, zie in de tent. En hij zeide, ik zal voorzeker weten tot u komen, omtrent deze tijd des levens, en zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En Sara hoorde het aan de deur der tent, de welke achter hem was. Abraham en nu en Sara waren oud en welbedaagd. Het had Sara opgehouden te gaan naar de wijze der vrouwen. Zo lachte Sara bij zichzelf, zeggende, zal ik wellust hebben, nadat ik oud geworden ben en mijn heer oud is? En de Heere zeide tot Abraham, waarom heeft Sara gelachen? Zeggende, zou ik ook waarlijk waren, nu ik oud geworden ben? Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Ter gezette tijd zal ik tot u wederkomen, omtrent deze tijd des levens, en Sara zal een zoon hebben. En Sara loochende het, zeggende, ik heb niet gelachen, want zij vreesde. En hij zeide, nee, maar gij hebt gelachen. Buiten we de schriftlezing af bij Genesis 21, vers 1 tot en met 7. En de Heere bezocht Sara gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed Sara gelijk als hij gesproken had. En Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom, ten gezette tijd die hem God gezegd had. En Abraham noemde de zoon de naam des zijn zoons, die hem geboren was, die hem Sara gebaard had, Isaac. En Abraham besneed zijn zoon Isaac, zijnde 8 dagen oud, gelijk als hem God geboden had. En Abraham was 100 jaren oud als hem Isaac zijn zoon geboren werd. En Sara zeide, God heeft mij lachen gemaakt. Al wie het hoort zal met mij lachen. Voort zeide zij, wie zou Abraham gezegd hebben, Sara heeft zonen gezoogd? Want ik heb een zoon gebaard in zijn ouderdom.
Tekst voor de prediking kunt u vinden in het gedeelte zoals we dat gelezen hebben. Alle drie de gedeeltes zullen aan de orde komen, maar in het bijzonder zal straks de nadruk dan vallen op de vervulling van de belofte. Zoals we dat lezen in Genesis 21, de eerste twee versen en vers 6, waar staat: en de Heere bezocht Sara, gelijk hij gezegd had. En de Heere deed Sara gelijk als hij gesproken had. En Sara werd bevrucht en baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. Op de gezette tijd die God hem gezegd had. En dan vers 6. En Sara zei, God heeft mij een lachen gemaakt. Al wie het hoort zal met mij lachen. Genesis 21, vers 1 en 2 en 6. Gemeente van Christus. Bijzonder ook jongens en meisjes. Wie van jullie heeft er al gelachen vandaag? Ja, dat gebeurt maar zo. Dat denk je, het zijn natuurlijk niet helemaal bij stil, maar bij sommigen vast wel. Lachen is heel gezond, zeggen we wel eens. Heel gezond om te lachen. Het is heerlijk om eens goed te lachen als je met vrienden bent samen geweest. Dat werkt enorm ontspannen. De emotie van de vreugde die in de lach tot uiting komt. Het is een scheppingsgave van onze God, denkt u niet? Iemand schreef daar eens bij, er is in het paradijs gelachen. Dat staat er niet, maar het is tegelijk ook geen vreemde gedachte. De vreugde. Het eerste lachje van een kind. Je smelt. En vervolgens sta je week op de kop om je kind een lachje te ontfutselen. Wat is het heerlijk om te zien als een bedrukt gezicht, vol verdriet, er dan weer een glimlach doorheen breekt. Er is ook gelach wat niet zo mooi is. Je zou kunnen zeggen dat de zondeval de lach ook te pakken gekregen heeft. Er is ook de bittere lach. De vreugdeloze lach. De schampere lach. Daar hebben we woorden aan overgehouden als dat iets belachelijk is of een lachertje. Misschien zijn er hier wel mensen, ook jongens en meisjes, die wel eens uitgelachen zijn. Dat jij je heel erg zeer deed. En iemand anders staat erbij te lachen. Kan het lachen pijn doen. Waarom hebben we nou over lachen in de kerk? Nou, al de gedeeltes die we hebben gelezen, de drie Bijbelgedeeltes in Genesis, gaan alle drie over een lach. Wel een verschillende. In de eerste twee gedeeltes zie je dat het geen vrolijke lach is. Er wordt gelachen, maar waarom eigenlijk? Er wordt helemaal geen grap gemaakt, integendeel. De Heere komt met zijn woord en met zijn belofte. En eerst lacht Abraham. En de tweede keer lacht Sara. Lachen om de belofte van God. Komt dat? Zit daarachter. En dan zien we in dat 21ste hoofdstuk dat er een heel andere lach doorbreekt. Een lach van geloof en van verwachting, van vreugde, omdat God, dat is onvoorstelbaar, maar werkelijk waar, dat God doet wat Hij heeft beloofd. Al moest je er zo lang op wachten, al leek het zo onmogelijk, zou het er ooit nog van komen? Maar God doet wat Hij heeft beloofd. Dan is daar de adventslach. De lach van de vreugde. De lach die verder uitziet naar de vervulling van Gods belofte. In een wereld van tranen. Dat was de wereld van Abraham en Sara. Daar breekt de lach door. Maar ook in deze wereld, in een nacht van strijd en zorgen, breekt de lach door. De lach van het geloof, van het leven bij de belofte van God. En het uitzien naar de volledige vervulling van Gods belofte in zijn Heere Koninkrijk. Een lach van Advent. Het thema voor de prediking is de lach om de beloofde zoon. De lach om de beloofde zoon. En we zien allereerst de lach van pijn en ongeloof. En als tweede de lach van vreugde en verwachting. De lach om de beloofde zoon. De lach van pijn en ongeloof, de lach van vreugde en verwachting. Wie is die beloofde zoon? Nou, dat is in dit Bijbelgedeelte niet zo heel moeilijk, want het is al zo lang geleden dat de Heere God aan Abraham gezegd heeft, met een hele bijzondere belofte naar Abraham toekwam, dat hij een groot nageslacht zou krijgen, zou kinderen krijgen en weer kinderen krijgen. En dat zou een menigte worden, een volk, dat kun je niet tellen. De Heer had alles gezegd, tel de sterren maar. Zoveel zal je nageslacht zijn. En dat is niet alleen maar een belofte dat Abraham een geweldig grote familie zal krijgen. En dat kan natuurlijk een heerlijke belofte zijn. Wat zou dat zijn als je eerst geen kinderen kan krijgen en dan een heel grote familie? Maar er zit veel meer achter. Want als Abraham een kind zal krijgen en een nageslacht zal krijgen, dan zei de Heere God erbij, in u zullen alle volken van de aardbodem gezegend worden. Dat is niet niks. Het wil zeggen dat Abraham en zijn nageslacht een hele bijzondere positie in de wereldgeschiedenis zal innemen. En dat uit dat nageslacht van Abraham ook die grote beloofde zoon geboren zal worden. De Heer Jezus Christus, de Messias. Omdat God direct na de zondeval al gezegd heeft dat er eens die strijd tot een ontknoping zal komen. Tussen het vrouwenzaad en het slangenzaad. Dat de kop van die slang vermorzeld zal worden. Dat de Messias geboren zal worden. En daarom is die geboorte van Isaac die beloofd. Dus van die zoon van Abraham niet zomaar een kwestie van, kan ik een kind krijgen of niet? Maar het staat op die lijn van de vervulling van Gods belofte. Isaac moet geboren worden. Anders zal Gods woord niet waar zijn. En God gaat het doen, omdat niet alleen het om Isaac gaat, maar omdat Isaac nageslacht zal krijgen en uiteindelijk in de lijn staat die uit zal lopen op de Heer Jezus Christus. Het komt erop aan, zou je kunnen zeggen. En dan is het best wel opmerkelijk dat de Heer het niet alleen zegt, je zult een zoon krijgen en dat gaat er vervolgens ook in vervulling, maar daar zitten 25 bange jaren tussen. Dat Abraham ouder wordt en Sara ouder wordt en dat het eigenlijk allemaal niet meer kan. Dat de vruchtbare tijd van Sarai achter zich ligt. En dat er de vraagtekens steeds groter en groter worden. Hoe moet dat dan? Als God het zegt, en dan geloof je de Heere God dan. Want ja, als de Heer het zegt, dan geloof je hem toch. Maar je ziet om je heen dat het niet meer kan. En dan kun je zeggen, ja, God is groot en God is machtig. Maar wat hebben ze ermee gezeten? Ik had er wel eens bij willen zijn dat Abraham en Sara er 's avonds nog eens even over praten. Heb jij er nog hoop op? En op een gegeven moment praat je er ook maar niet meer over, want het is pijnlijk en wat moet je er allemaal mee? En dan had Abraham op een gegeven moment gezegd, ja, we zullen het allemaal wel verkeerd begrepen hebben. Ik moet Hagar er maar bij nemen, dan kunnen we God maar eens een beetje een handje helpen met de vervulling van de belofte. Want je kan ook niet af gaan wachten. En het geduld, ja, dat houdt ook hier op en dan zal God het allemaal wel anders bedoeld hebben. Het was Ismaël geboren, maar de Heere God had gezegd, nee, wacht maar. Want als ik het beloof, dan zal ik het doen. En daar heb je nou eigenlijk precies wat geloven is. Want geloven is leven bij de belofte van God, terwijl je de vervulling niet ziet. Hebreeën 11 zegt zoveel dingen over dat geloof. Dat je het van verre ziet en omhelst, maar dat je de belofte niet verkregen hebt. Dat is leven niet in aanschouwen, maar in geloof. Gaat het ook om als het avondmaal bediend wordt. Leven bij de belofte van het evangelie. Je daaraan toevertrouwen al zie je in jezelf zoveel wat er tegenspreekt. Dat je vastklampt aan het trouwe woord van de Heer en aan zijn belofte. Aan zijn volbrachte werk en zo de dood vinden in jezelf en het leven buiten jezelf in Christus Jezus. Wat een beproeving die 25 jaar wachten. En dan klinkt die eerste lach. We zijn in Genesis 17. De Heere komt naar Abraham toe en zegt, je vrouw Sara, Sarai moet je Sara gaan noemen, want, hoofdstuk 17, vers 16, ik zal haar zegenen en die ook uit haar een zoon geven. Ja, ik zal haar zegenen, zodat zij, niet één zoon, hè, maar tot volken worden zal, koningen der volken zullen uit haar worden. Dus de Heere zegt, ik zal er nog een schepje bovenop doen. Ik heb beloofd dat je een zoon zal krijgen, maar het zal meer zijn, er zullen volken uit je voortkomen en zelfs koningen. De Heer zegt, ik kan laten wachten. En het lijkt wel alsof er niks van komt. Maar als ik het zeg, dan doe ik het ook echt. Ik vervul mijn belofte. En hier herhaalt de Heer zijn belofte. En Abraham, ja, dan krijg je dat dubbele. Het is best lastig uit te leggen, maar denk maar mee. En ik hoop dat u het begrijpt. Abraham, die heeft ontzag voor God. Want je ziet, wat doet hij dan? Vers 17 van Genesis 17. Toen viel Abraham op zijn aangezicht en hij lachte. Nou, dat lijkt helemaal met elkaar te strijden. Hij valt op zijn aangezicht. Hij buigt diep voor de Heer. Hij heeft ontzag voor de Heere God. En tegelijk lacht hij. Waarom lacht hij nou? Er zit geen vreugde bij. Hij lacht niet omdat hij blij is. Hij zegt, Heer, wat fijn dat u het nog eens bevestigt. Wat fijn dat u het nog eens tegen me zegt, want ik vind het zo moeilijk te geloven. Maar eigenlijk denkt Abraham, Heere, zeg dat nou niet. Want telkens heb ik hoop en ben ik weer blij en dan raak ik weer teleurgesteld, want er komt niks van terecht. Hij lacht. Wat is dat voor lach? Het is een lach van ongeloof. En toch is er met dat ongeloof wel wat aan de hand. Want Abraham, Die werpt zich ook voor God op de grond neer. Het is ook een lach van verstikte hoop. Hoop die niet meer durft. Hoop die niet meer verder kan. Geloof dat zich wel vast wil klampen aan God, maar geen houvast meer lijkt te vinden. Zeg dit nu niet, Heere God. Maak me niet blij als het niet waar is. Waarom blijft u uw belofte herhalen als het eigenlijk niet meer kan? Bang om blij te worden. Bang om weer te gaan hopen. Het kan immers niet meer. Dus kijk wat Abraham zegt. Zal een die 100 jaar oud is een kind geboren worden? Zal Sarah die 90 jaar oud is baren? En dan zegt Abraham tegen God, het is al goed. Ismaël dan, het is oké. Laat het maar met Ismaël verder gaan. Ik heb me er al bij neergelegd. Ik heb mijn verlies genomen. Het leven gaat niet altijd zoals je wil. Ik leg me er maar bij neer. Het is goed wat u doet, Heere. Maar spreek alsjeblieft geen woorden van hoop. Als ze niet vervuld worden. Als ze niet waar zijn. Het is de lach van iemand hier in de kerk. En dan bedoel ik niet de schampere lach van wie gelooft dat nu. Kan buiten de kerk natuurlijk wel heel sterk zijn dat iemand op een gegeven moment zegt, maar die christenen zich allemaal mee bezighouden. Die gaan op zondag in de kerk zitten. Wat is dat voor iets achterlijks? Schampere lach. Uitlach. Maar hier bedoel ik een andere lach. Een lach van iemand die zegt, kon ik dit toch geloven? Ik heb hem er zo naar uitgestrekt, maar ik vind het zo moeilijk. Om het echt met heel mijn hart, heel mijn ziel te geloven. En ik hoopte, ik zou het willen, ik zou me ernaar uit willen strekken, maar het lijkt wel alsof het niet voor mij is. Alsof het niet lukt. Alsof het tussen mijn vingers doorglijdt. Kon ik het maar geloven? Je krijgt het niet bij elkaar. Hoe zit het dan in mijn leven? En waar is God dan? Kun je God werkelijk vertrouwen als je leven soms op de kop gaat of je merkt er niks van? Je leeft in een wereld waar God soms zo ver weg lijkt. Waar zie je dan iets van God? Dan is daar een lach van beklemde hoop. Bekneld geraakte hoop. Verwachting die niet meer durft. Kan ik er wel een God toevertrouwen? Kan dat echt wel? Sarah is 90 jaar oud. Abraham 100 jaar. Je zou van minder in de lach schieten. Hoe reageert de Heer daar nu op? Nou, in dit gedeelte doet de Heer eigenlijk maar één ding. Hij herhaalt het nog eens. Gezegd, let op mijn woorden. Geen van mijn woorden zal ter aarde vallen, staat ergens. De Heer vervult zijn belofte werkelijk. En dan zegt God in vers 19, voorwaar, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon baren en u zult hem de naam noemen Isaac. Dan geeft de Heer de naam er al bij. Zo zeker mag je het weten. En ik zal mijn verbond met hem oprichten. En dan is het zo wonderlijk. En dan kunnen we wel eens heel dankbaar voor zijn dat de Heer tegenover dat ongeloof. We zullen straks zien hoe de Heer ook zijn vinger bij de zere plek legt en het ongeloof aanwijst in ons leven. Maar dat de Heer zich bij wijze van spreken, ik bedoel dat met eerbied, zich niet laat afschrikken door het ongeloof van kleindenkende mensen die soms zoveel hoger denken dan hun eigen gedachten, dan over de goedheid van God. Alsof de Heer het moet doen zoals wij het kunnen overzien. Dan denken we vaak klein van de Heer. En de Heer, wat zet de Heer nou tegenover dat ongeloof? Dan zet de Heer de herhaalde belofte. En soms denk ik wel eens, is dat niet precies wat de zondagse prediking ook is? Wat hier gebeurt, dat doet de Heer nou nog elke zondag. Dat je met al je ongeloof, met al je vragen een plekje mag innemen. En de Heer zegt, dan kom ik opnieuw tot je. Met de rijkdom van mijn woord. En dan zeg ik het tegenover al het ongeloof. Dat er bij de Heer genade is. En trouw. En dat hij zijn woord waarmaakt. Zijn belofte vervult. En dat zijn koninkrijk komt. Al lijkt het zo ver weg. Misschien in je eigen leven wel. En dat de Heer werkelijk een graag vergevend God is. Dan zeg je bij jezelf, daar mag ik in mijn leven nog wel eens iets meer van zien. Mijn leven staat nou niet direct het passende antwoord op. En dat de Heer het nog weer zegt. En het werk is volbracht. Er is verzoening gedaan. Het bloed van Christus heeft gevloeid. Er is genade en vergeving. Opnieuw klinkt er een lach. Genesis 18. Dat gedeelte dat de Heere bij Abraham zelf op bezoek gaat. In die gedaante van een man met twee anderen. Met z'n drieën komen ze bij de tent van Abraham. En dan vraagt de Heere speciaal naar Sara. En dan komt hij opnieuw met die belofte. Nee, het geloof van Abraham en Sara is niet bepaald heel erg gegroeid. Want de Heere zegt, en dan maakt de Heere het nog concreet. Je ziet als het ware de belofte van de Heere groeien in helderheid en duidelijkheid. Dan zegt de Heer het nog wat preciezer. De belofte was helder en duidelijk, maar er komen zelfs, zou je bijna zeggen, details bij. Genesis 18. Dan lezen we dat de Heer dan zegt. Waar is Sarah, uw huisvrouw? In de tent, zegt Abraham, vers 10. En hij zei, ik zal voorzeker naar u terugkomen omtrent deze tijd van het leven. Dat wil zeggen, over een jaar. En zie, Sara, uw huisvrouw, zal een zoon hebben. En Sara hoorde het achter de deur van de tent. Ze volgt dat gesprek terwijl ze in de tent is. Achter de Heere. Abraham nu en Sara waren oud en wel bedaagd. En had Sara opgehouden te gaan naar de wijze van de vrouwen. Niet meer vruchtbaar. Dan lacht ze bij zichzelf. En zo lachte Sara bij zichzelf en zei, zal ik wellust hebben nadat ik oud geworden ben en mijn heer oud is? Je zult een zoon krijgen. Sara, uw vrouw, zal een zoon hebben, precies over een jaar. Het duurt nu niet lang meer, het komt nabij. Gedachten vliegen door Sara's hoofd. De vruchtbare tijd ligt al achter haar. Alle hoop is vervlogen, dat zal pijn gedaan hebben. Kinderloosheid kan al zo pijnlijk zijn. Zo moeilijk. In die tijd bracht het ook nog eens smaad en schande met zich mee vaak. En dan nog eens die belofte dat je uiteindelijk je eigen familie hebt losgelaten. Om op het woord van de Heere naar een land te gaan waarvan je niet weet waar dat ligt. En je gaat in gehoorzaamheid en dan leef je bij de belofte van God en dan wordt het moeilijk. Dan zit er bitterheid en pijn bij Sarah. Wie zal er ongelijk geven op dat punt dat er pijn is en dat die beproeving hevig was? En hoe ga je er dan mee om? Haar lach lijkt al op die van Abraham. Een lach van verdriet. Misschien nog wat bitterder. Een schampere lach. Nee, geen koude lach, dat denk ik niet. Eerder gevuld met pijn. Van hoop waar je steeds weer aan vastklampt, maar die toch weer op de grond valt. In die lach zit iets van, rijd de wond niet open. Maak me niet blij, de vreugde is te kwetsbaar. Geef me geen hoop, ik kan beter leven met bitterheid. Laat het daar maar bij. Wat zegt aan de Heer? Hij ziet alles. Ze lacht in zichzelf en de Heer zegt, zeg Abraham, waarom lacht Sara? Waarom lacht Sara? Waarom, vers 13, heeft Sara gelachen, zeggen, dan zou ik ook waarlijk baren nu ik oud geworden ben. Zou iets voor de Heere te wonderlijk zijn? Herkent u die woorden? Kom daar zo op. Dan legt de Heere hier wel de vinger bij het ongeloof. Ja, we kunnen het zo begrijpen. Dat je de hoop kwijtraakt. Je kunt het zo begrijpen dat je bijna geen vertrouwen meer hebt op wat de Heere zegt. Maar de Heere zegt toch, daar wil ik wel de vinger bij leggen. Wie is de Heere? Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Je ziet in het hele Oude Testament, het Nieuwe Testament even zo, dat als de Heere zijn heerlijke wonderen gaat volvoeren, gaat vervullen, zijn belofte tot werkelijkheid maakt, dat hij dat graag doet dwars door de weg van de onmogelijkheid heen. Of dat de kracht van God zou zijn. Dat hij er juist voor kiest om niet het op de makkelijke manier te doen, maar juist op de moeilijkste manier. Juist waar alle hoop lijkt weg te vallen, dan zegt de Heer, en dan doe ik het. Omdat je zou weten dat er een God is in Israël, dat er één God is, de schepper en verlosser van deze wereld. Waarom lacht Sara? En dan zegt Sara, ik heb niet gelachen. Maar de Heer zegt, je hebt wel gelachen. En zo legt hij de vinger bij het ongeloof, ook ons ongeloof, herken je dat? Veel later staat er een oude priester in de tempel, vreugdevol werk te doen bij een reukofferaltaar, vlak voor het voorhangsel waar de engelen op geborduurd zijn. Als een van die engelen zich lijkt wel los te maken van het voorhangsel en opeens naast hem staat en zegt, je bent dan wel oud en je vrouw Elisabeth is oud geworden. maar je zult een zoon krijgen. En dan staat die Zacharias daar, die met de Heere leeft en zijn vreugde vindt in de dienstwerk van de Heere. Die zegt, ja, maar dat gaat niet. Hoe kan dat nou? En in ongeloof, en dan legt ook de Heere bij zijn vinger bij dat ongeloof van Zacharias. En moet hij zwijgen. Alsof de Heere zegt, er komt geen woord meer over je lippen, totdat je mij de lof gaat brengen. Als je met je eigen ogen zult zien dat ik een waarmaker ben van mijn woord. Weet je, waar gaan we naartoe met ons ongeloof? Kun je ermee leven? Met alle begrip die je kan hebben over hoe moeilijk het is, maar wat denken we van de Heere en zijn belofte? Het kan ook wel eens goed zijn. Elke week hoor, maar in het bijzonder in een voorbereidingsweek, om nou eens een helder zicht op je eigen ongeloof te hebben en daar nadrukkelijk mee naar de Heere toe te gaan en dat ook te beleiden voor de Heere. Heere, wat denk ik klein van u? En als je dan zegt, ik ben Heere eigenlijk te zondig om aan uw heilige tafel te komen, wat denk je klein van Golgotha en klein van het kruis en klein van de Heere Jezus Christus en klein van het offer wat hij heeft gebracht? Misschien worstel je er wel mee. Waar kan ik mijn vertrouwen op zetten in deze wereld? Wat zien we nog zo weinig van dat koninkrijk dat komen zal? God geeft zijn belofte. Een belofte van eeuwig leven. Op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Maar je ziet er nog zo weinig van. Herken je soms iets van die lach van binnen? Pijn en het ongeloof. Kan het zijn dat hier iemand zo vanmorgen zit die eigenlijk zegt, ik kan me niet zo makkelijk meer mee laten nemen. Ik durf niet meer. Ik sluit me er eigenlijk voor af. Ik zit hier wel, maar ik verwacht er weinig van. En als Gods beloften worden gepredikt, dan zal ik wel naar mijn buurman of mijn buurvrouw kijken in mijn bank. Dan zal het wel voor hem of haar zijn. Maar om het echt voor mezelf te horen, misschien sluit je er wel voor af. En legt de Heere zijn vinger bij je ongeloof. En zegt, er is eigenlijk maar één passend antwoord op het evangelie van onze Heer Jezus Christus. Is dat je met een verbroken hart voor hem neervalt en zegt, Heer, als u het zegt, dan is uw woord waar als u het oordeel uitspreekt over mijn leven, maar ook als u vrijspraak verkondigt door het geloof in de Heer Jezus Christus. En dan breekt die andere lach door. Genesis 21. Is het u opgevallen hoe dubbel het er staat in dat eerste vers? Dat het bijna herhaald wordt. En de Heere bezocht Sara gelijk als hij gezegd had. En de Heere deed Sara gelijk als hij gesproken had. Dat is dubbelop. Alsof het bijna juichend staat. Als je het niet verwacht, maar de Heere doet wat hij heeft gezegd. Wat een grote bemoediging. Als de hoop gekneusd is en het geloof aangevochten. En Sara werd bevrucht. En baarde Abraham een zoon in zijn ouderdom. Op de vastgestelde tijd. Die God hem gezegd had. De ongeloofslach van Abraham. De ongeloofslach van Sara zijn opgehouden. Het is voorbij. Wat is daar gebeurd? Misschien dat die drie mannen weg zijn gegaan en dat ze het samen nog eens over gehad hebben. Je kunt je dat voorstellen. Ze hebben het erover gehad. En Sara had gezegd, zal ik wel eens hebben. Waarom zullen we nog hopen om ooit nog eens een kind te krijgen? Die hoop lag al lang achter zich. Maar nu staat er zo bijzonder in Hebreeën 11 dat ook daar aan Sara wordt gedacht. Daar staat, door haar geloof heeft ook Sara zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren. Door het geloof. Zullen ze elkaar aangekeken hebben en gezegd hebben, zou het dan toch? Zou het dan toch? Toen is het gebeurd, toen is ze zwanger geworden. En daar zie je de verwondering doorbreken. Zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn? Zoiets is bij Zacharias en Elisabeth ook gebeurd. En eigenlijk kan je ook wel zeggen dat Sara werd zoals Maria, die toen de engel zei, zou voor de Heere iets te wonderlijk zijn, wat ze gezegd heeft, mij geschieden naar uw woord. Dat is een van de mooiste omschrijvingen wat geloof is, mij geschieden naar uw woord. Al overzie ik het niet, Dan kan ik het niet klein krijgen. Maar laat met mij maar gebeuren precies zoals u het zegt. Sara zegt dat hier ook. En dan op die vastgestelde tijd. Ja, dan moet onze gedachte toch ook gaan naar Galaten 4. Waar staat dat in de volheid van de tijd. Die beloofde zoon geboren wordt. In een tijd waar niemand er bijna weer op rekent. Dan kunnen wij wel gaan zingen, nu zij het willen komen. Maar zo welkom was hij niet. Ze stonden hem niet op te wachten. In een tijd dat de profetie zweeg en de donkere dagen waren. En eigenlijk de hoop van Davids zoon was vergaan. En dan gaat het licht schijnen in de nacht. En gaat de hemel open. En komt God zelf de lof maar bezingen in Efrata's velden. De volheid van de tijd, dan is de tijd vol. Dat is Gods vastgestelde tijd. De Heere heeft een tijd vastgesteld dat zijn zoon naar de aarde kwam. En de Heere heeft een tijd dat zijn zoon opnieuw zal komen. Op de wolken van de hemel. Gebeurt dat nog? Reken maar. God laat zijn woord in vervulling gaan. Op zijn tijd, niet op onze tijd. Dat vind ik ook wel eens lastig. Op zijn tijd. En daar mag je op hopen. Daar mag je met je volle gewicht op leunen. Daar mag je je hart in zijn handen leggen. Een beloofde zoon kreeg de naam Isaac. Die had de Heere God zelf al gegeven. Het is heel mooi, er zijn weer kinderen in de gemeente geboren. En daar kunnen ouders wel stevig over nadenken. Wat voor naam zullen we het geven? Maar hier hoefde dat niet. Want de Heer had zelf gezegd, als je een zoon zult krijgen, dan zul je hem de naam Isaac geven. Wat betekent de naam Isaac? Betekent hij lacht. Hij lacht. Een bijzondere naam dan. De naam hij lacht. Trouwens, dat was bij de Heer Jezus ook zo dat de Heer had gezegd. Dat moet je niet zelf bedenken. Maar die naam komt ook vanuit de hemel mee. Je zult hem de naam Jezus geven. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Als de Heer een naam meegeeft. Dan zal er wel een bijzondere betekenis aan verbonden zijn. Nu is het hij lacht. De Heer had die lach opgemerkt. Hij zal wel gedacht hebben. Dan moet die zoon maar Isaac heten. Hij lacht. Maar wie lacht er dan precies? Wie lacht er nou? Is het Abraham die een zoon krijgt vast? Is het Isaac zelf die gaat lachen? Dat zal ook wel. Al heeft hij ook van dat gelach van Ismaël nog de nodige last gehad. Is het Sara die lacht? Ja, dat klopt ook wel. Want in vers 6 staat en Sara zei, God heeft mij een lachen gemaakt. God heeft mij doen lachen. Of is het de Heere die lacht? Zijn lach van vreugde, omdat hij zegt, zie je, dat is hoe ik het doe. Dwars door de onmogelijkheid heen, maak ik mijn belofte waar. En dan ziet de Heere God Isaac als een persoon onderweg op die lijn naar de vervulling van zijn belofte. Omdat hij de wereld zo lief heeft gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. De Messias zal komen, de beloofde zoon. En deze geboorte van Isaac is daar een bevestiging van, een teken daarvan. Het begin van de grote vervulling. Niets houdt mij tegen, zegt de Heere. Eerst zei Sara, laat me niet lachen. En nu zegt ze, God maakt dat ik kan lachen. Wat een vreugde, een bevrijdende lach. Een lach die alle spanning doet wegvloeien. Wat heerlijk als zo'n lach doorbreekt. Wat heerlijk als de Heere je te geloven geeft. En het geloof bevestigt dat je werkelijk als aan zijn voeten de rust mag ontvangen. Dat het goed is. Niet omdat het bij jou zo goed zit, maar omdat de Heer een volkomen zaligmaker is. Dat kan toch wel eens gebeuren tijdens de prediking. Dat je eraan toe mag vertrouwen omdat, ja, om dat wat. Omdat je het allemaal zo kan overzien in je leven. Nee, omdat de Heer zo goed is. En als hij het laat proeven en smaakt aan zijn tafel bij brood en wijn. Dat je dat ontvangen mag en zegt, Heere, zo zeker mag ik weten dat u mijn Heer en Heiland bent. Dat ik gekocht ben met uw kostbaar bloed. En dat u ook aan mij uw belofte vervult. Een lach van vreugde. En het is ook een aanstekelijke lach. Kijk maar eens mee. Sommige mensen, u kent ze wel, vast in uw gezin of familie ook wel. Die lachen zo aanstekelijk, je hebt geen idee wat over gaat, maar je moet al meelachen. Nou, zo is die lach van Sara ook aanstekelijk. Kijk maar, ze zegt het zelf. En Sara zei vers 6, God heeft mij een lachen gemaakt. Al wie het hoort zal met mij meelachen. Ze zegt, Sara, wat straal je toch? Hij zegt, ja, zal ik je eens vertellen? Ik heb een kind gekregen, maar ik lach niet alleen omdat het zo heerlijk is om een kind te krijgen, maar omdat God zijn woord waarmaakt. En ik heb erom gelachen, maar nu lach ik er zo anders om. Het is ongelooflijk maar waar. Als het ongeloof is overwonnen wordt en het geloof blijft over en de Heere is goed. Je straalt ervan en de mensen om je heen die zeggen, daar ga ik van meelachen. En meejuichen en meeloven en meegeloven. Wat is dat toch heerlijk als je zo leven mag. Dat er te midden van het verdriet van het leven misschien wel en de zorgen, dat er een glimlach over je leven ligt. Niet een geforceerde glimlach, zo bedoel ik dat niet. Maar toch de lach van de ontspanning, omdat je zegt, en wat er ook gebeurt, ik val niet uit de hand van de Heer. Nu niet en nooit niet. Dat andere mensen daardoor aangestoken worden en zeggen, oh, wat is de Heer goed. Hoort wat mijn God deed ondervinden. Wat Hij gedaan heeft aan mijn geest. Het is een adventslag. De lach van de verwachting. Sara zal een moeder van velen zijn. Koninkrijken komen uit haar voort. En uiteindelijk de Messias. Glimlach breekt door. Later heeft Zacharias, ik wees er al op, in de tempel dat ook meegemaakt. Wat een ongeloof. Maar als de Heere zijn belofte vervult, mag hij zijn lofzang gaan zingen. Lof zij de God van Israël. En Maria, toen de engel zei, want voor God is niets onmogelijk, zei ze mij geschieden naar uw woord. Wat een vragen zullen er nog geweest zijn. Wat een beproeving. Maar als de Heere blijkt een waarmaker van zijn woord te zijn, dan zingt zij haar lofzang. Mijn ziel maakt groot de Heere. En mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. Een oude vrouw en een maagd worden zwanger. God vindt daar vreugde in. Om te laten zien dat door onmogelijkheden heen Hij trouw blijft. Hij doet het. Zeker weten. Gemeente, waar is de lach van het geloof in uw leven? De vreugde dat je mag toevertrouwen aan een God die zijn woord waarmaakt. Die dat bevestigd heeft in de geboorte van de beloofde zoon Isaac. Die dat bevestigd heeft in de geboorte van de beloofde zoon Jezus Christus. Te midden van de zorgen. De lach van het geloof doorbreekt en je proeven mag. Dat ook al zie je het niet, God goed is. Als je zo mag delen in de maaltijd van de Heer, het heilige avondmaal. Waarin Hij niet alleen genoeg heeft voor onderweg, maar ook een voorproefje van de eeuwige vreugde. Dan kun je daar wel eens intens naar verlangen. Wat zal het zijn als je hier hebt mogen leven in geloof. En dan thuis mag komen. Wat hebben we hier nog zoveel te strijden met ongeloof. Altijd die aanvechting, de beproeving. Maar als daar de kinderlijk eenvoudige schaterlach, vreugdevolle lach doorbreekt. Als daar het geloof in zien overgaat. En alle ongeloof verdwenen zal zijn. Alle aanvechting, alle twijfel. Een lach zonder einde. Als we hem zien. Van aangezicht tot aangezicht. En kennen, zoals we door Hem gekend zijn. Wat een dag zal dat wezen. Bevrijd van ongeloof, waar God dan de vinger bij legt. En we van moeten zwijgen, als dan de lofzang tot in eeuwigheid door zal breken. Wat zal er gezongen worden? Wat zal er geprezen worden? Omdat dan blijkt ten volle dat de Heere zijn woord werkelijk waarmaakt. Hij laat soms wachten. Maar geen van zijn woorden gaat verloren. En ieder die gelooft zal het dan mogen zeggen. God heeft mij doen lachen. Amen.